goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over discriminerende politieagenten die voortaan geen voei niet meer doen gesprekje krijgen, maar gewoon ontslag. En 10 miljoen euro om ondermijning tegen te gaan, is dat genoeg? Abu Talib vindt van niet, maar dat interesseert mij niet. Wat vinden mijn panelleden? Vandaag bij me Fatia Abdi, gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. En Heerde Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. En hij is ook van uitgeverij Scriptamanum. Fijn dat jullie er zijn.
Hoi.
We gaan beginnen.
Ja, hallo.
Ja, ik wil even hallo horen van je.
Is weer
Fatia is er ook. Fijn, we gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
Blijf scherp, hè? En de breekijzer heeft te maken met het volgende. De bijna 1,5 miljoen openstaande vacatures in ons land. Dat is een groot probleem. Bedrijven hebben personeel nodig, maar dat is dus simpelweg niet te vinden. Welke tips en trucs heb jij om aantrekkelijk te zijn voor werkzoekenden? Welke fratsen haal je uit de kast? Verhoog je de beloningen? Onbeperkt vakantiedagen? Heb je nog hele andere briljante suggesties? Ons breekijzer vandaag is dus een vraag. Wat is jouw gouden tip om werknemers te verleiden? Ik hoor dat heel graag van je. En je kan er nog wat mee winnen ook. Het is namelijk de week van de digitale radio. Digitaal luisteren is de toekomst. Dat kan natuurlijk gewoon via internet, maar ook via DAB+. Wij geven vandaag weg een Philips draagbare keukenradio. Met dus DAB+, maar ook Bluetooth en de hele rambam kan je streamen enzovoorts. Enige wat je daarvoor moet doen komende half uur is reageren op deze uitzending. Aan het einde van dit half uur kiezen mijn panel en ik de gouden tip om werknemers te verleiden. En als die tip dan van jou kwam, dan win jij dus die radio. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. En ons breekijzer een vraag. Wat is jouw gouden tip om werknemers te verleiden? Bij mij zijn naast mijn panelleden, die trouwens uitgesloten zijn van onze weggeefactie, ook twee andere mensen die uitgesloten zijn. Olaf van Vliet, hoogleraar Economie en Arbeidsmarkt aan de Universiteit Leiden. En Arjan Elbers, hij is recruitmentstratege bij GetNoticed. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, Arjan, ik begin maar even bij jou. Je hebt er natuurlijk dagelijks mee te maken. Wat is het advies dat jij het meest geeft aan werkgevers, als je eventjes over de breedte kijkt?
Ja, het is inderdaad dagelijks kosten, Iwan. En het beste advies wat ik werkgevers altijd mee kan geven, dat is om niet zozeer te denken vanuit je eigen bril, maar echt goed na te gaan denken over de verschillende doelgroepen die je aan wil spreken. Dus kruip nou eens in de huid van die doelgroep. En meestal zijn dat meerdere doelgroepen van verschillende soorten mensen die je eigenlijk wilt gaan werven.
Oké, en dat suggereert dus, je moet eigenlijk niet aan jezelf denken. Je moet niet denken aan jezelf als je mensen gaat zoeken. Bedoel je dat of niet?
Ja, dat zeg je helemaal correct. Uh-huh. Als je kijkt, stel voor je hebt een MKB-bedrijf met 100 medewerkers. Ja. Dan heb je mensen op sales en op logistiek en op finance en noem het maar op. En die hebben eigenlijk allemaal een ander idee bij de vraag, what's in it for me? Mm-hmm. Waarom moet ik nou bij jou gaan werken? En daar wil je eigenlijk als werkgever zo goed mogelijk antwoord op geven. En niet dat standaard verhaal vertellen van, wij zijn zo'n leuk en dynamisch bedrijf. Dat geloven we inmiddels allemaal wel.
Oké, nou, ik wil zo meteen met jou de diepte in en naar praktische tips. Even naar Olaf van Vliet, hoogleraar Economie en Arbeidsmarkt. Wat is jouw gouden tip als je zegt, ik wil graag nu werknemers verleiden om te kiezen voor mij en niet voor mijn concurrent?
Nou, ik weet niet of het een gouden tip is. Wat we zien in de hele economie is dat de arbeidsmarktparticipatie al ontzettend hoog is. Hè. In Nederland is de arbeidsparticipatie is een van de hoogste van Europa. Mm-hmm. Tegelijkertijd staan er nog wel mensen ook die nog niet participeren. En wat daarbij misschien zou kunnen helpen is het verhogen van de lonen. Hè. Mensen die, denk bijvoorbeeld aan het voorbeeld van de mensen die de bagages verwerken op Schiphol. Mensen die nu nog niet actief zijn op de arbeidsmarkt en die nu zien dat daar de lonen stukken hoger liggen. Nou, misschien worden die verleid om dan toch daar te gaan werken. Het andere is natuurlijk dat we hebben wel ontzettend veel mensen werken en actief op de arbeidsmarkt. Maar ook veelal nog niet helemaal voltijd. Dus daar ligt nog wel een kans, hè, dat mensen meer uren gaan maken. Maar de vraag is wel hoe we dat zouden kunnen bereiken. Dat is echt een grote vraag waar we nog niet echt een antwoord om beter te vinden. Ja. En je hebt ook echt maar de vraag of mensen daartoe bereid zijn.
Ja, nadeel is ook dat er allerlei fiscale nadelen aan zitten. Maar daar zullen we zo meteen nog eventjes inhoudelijk op ingaan. Een rondje in de studio, Fatia. Jij bent dus onder andere gemeenteraadslid. Lukt het partijen eigenlijk, en dan niet zozeer alleen de jouwe en niet alleen in Amsterdam, maar om daar een beetje mensen voor te vinden voor die gemeenteraad? Voor mijn gevoel is dat ook niet echt een heel sexy baantje.
Ja, ik weet niet of de vergelijking heel erg opgaat hier over een baan. Ik heb daar vandaag nog een stuk over geschreven. Daar wil ik zo nog wel wat over zeggen. Maar wat ik wel gewoon interessant vond, ik ben je naam kwijt, maar wat de expert net zei.
Olaf of Arjan?
Arjan, de eerste, sorry. Mm-hmm. Werkgevers zijn ook heel erg kieskeurig. Dat is één ding wat ik sowieso nu erg opvalt. Hè. Mensen zeggen, we kunnen mensen niet vinden. Maar dan willen ze toch steeds zeg maar het ideaal plaatje qua werknemer. Terwijl je denkt, kijk, even breder, weet je, verbreed je blik. Dat is denk ik heel belangrijk, gewoon in eerste instantie. Maar als ik gewoon even kijk en ik blijf toch een sociaaldemocraat. Dan denk ik, je hebt gewoon radicaal ander beleid nodig. Weet je, als je jarenlang flexcontract hebt gedaan. Mensen niet zoveel zekerheid hebben gegeven. Mensen hebben het gevoel dat ze geen autonomie hebben op werk. Lage lonen, weet je. Dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk, ja, het kabinet is gewoon aan zet om een radicaal ander beleid in te voeren. Om ervoor te zorgen dat mensen het gevoel hebben van ten eerste beter salaris waar dat kan, maar ook meer zeggenschap, meer rechten, meer autonomie, meer plezier in het werk. Hè. Dat werk ook gewoon niet alleen werk is, maar ook mensen het gevoel hebben van ja, ik ga met plezier naar mijn werk, ik voel voldoening. En je ziet het natuurlijk ook in Schiphol. Hè. Jarenlang zijn die mensen daar bijvoorbeeld gewoon echt het onderste ons uit de laadjes gehaald. En nu, omdat heel Schiphol vastloopt, komen ze hoge salaris. Maar denken, ja, het is niet alleen hoge salaris, het gaat ook om vakantiedagen. Weet je, schijnende verhalen van mensen die zeiden, ik kan niet eens naar de wc. Weet je, dus ik denk dat moet echt van fundamenteel anders. En ik ben eigenlijk ergens blij met die arbeidstekorten, want we nu hebben dat gesprek. Ja. Maar ik denk, het is echt wel, ja, het vraagt wel heel veel uit Den Haag ook nu, denk ik.
En Schiphol is natuurlijk een beetje een atypisch voorbeeld, want daar zit de staat met zijn vingers in qua eigendom. Maar die andere dingen die je zegt, plezier in je werk en zeggenschap, dat kan je toch ook als werkgever zelf regelen? Heb je daar per se de overheid
voor nodig? Ja, maar ik denk dat ze gewoon een beetje, hoe zeg ik dat, slapend rijk zijn voor de afgelopen jaren. Dus mensen hebben dat altijd voor lief genomen, dat je altijd maar werknemers kon vinden. Ik weet als geen ander toen ik net ging afstuderen, je kon gewoon nergens aan de bak komen. Wij zaten allemaal van, waar ga je in godsnaam aan de slag? Mm-hmm. Nu is het totaal anders. Je hebt zoveel meer keuze. En ik denk zeker mijn generatie, jonge generaties, die hebben zoiets van, ja, ik wil niet alleen een inkomen, weet je wel. Ik heb al studieschuld, ik kan al geen woning vinden, weet je wel. Alles is eigenlijk al ruk, om het even zo te zeggen. Dus waarom zou ik daar nog ook een baan bij nemen?
Die ook nog eens ruk is.
Dus ik denk dat mentaliteit is heel erg veranderd. Maar het is natuurlijk niet alleen de overheid, maar het moet daar wel van komen. Ja. Dingen zoals rechten, zeggenschap, dat kan je regelen. En ik grapte al toen ik de studie binnenkwam, maar ik meen dat wel serieus. Je ziet wel, denk ik, ook het feit dat de vakbonden zo in ledenaantallen zijn afgenomen, dat gewoon heel belangrijk is. Ik denk ook daarbij van, als meer mensen lid zouden worden van een vakbond, dan heb je gewoon veel betere gesprekken bij de onderhandelingen die niet alleen gaan van salaris, maar juist deze dingen die ik ook net benoem, namelijk over en nu je zeggenschap en rechten.
Even naar Hidde, jij bent zelfstandig ondernemer. Heerlijk, heb je geen gezeik met recruiten, ook niet met solliciteren trouwens. Mis je dat wel eens?
Nee, absoluut niet.
Nee. Heb je tips voor al die mensen die wel ergens een baan moeten zoeken en dergelijke? Of zeg je, iedereen moet zelfstandig worden? Wat is je?
Nee, maar tips voor mensen die een baan aan het zoeken zijn. Ik bedoel, ik denk dat het momenteel best makkelijk is om een baan te vinden, toch?
Ja,
dat denk ik dat ook. We meer naar de andere kant kijken, hoe werkgevers het interessanter kunnen maken. Ja, wat ik heel interessant vind, is, probeer eens als werkgever te kijken, kun je werknemers in een eerder stadium mede-eigenaar maken van je bedrijf. Dus dat gaat dan misschien vooral over het behouden van werknemers. Mm-hmm. Maar ik denk, alle punten die net werden gezegd, op het moment dat jij het gevoel hebt dat je mede-eigenaar bent van een bedrijf en dat je dat op papier ook bent, dan vind je je werk volgens mij automatisch ook leuker. En dan ga je volgens mij ook harder werken. En dan heb je er ook meer lol in. Omdat je ook ziet dat alles wat je bijdraagt, dat het uiteindelijk ook terugkomt bij jezelf.
Ja, dus dat sluit ook een beetje aan bij het Fatia zei.
Ja, en ik denk dat misschien wel een mogelijkheid zou kunnen zijn om je werknemers makkelijker vast te houden.
Laten we eens kijken naar wat maatregelen die je kan nemen. Wil je reageren? 020-468-4x0. Onze breekijzer is, wat is jouw gouden tip om werknemers te verleiden? Als je belt en je komt zo aan het woord, dan heb je de mogelijkheid dat je een DAB Plus radio wint. Aan het einde van het half uur gaan wij die weggeven aan de meest creatieve inzending. Eerst wil ik heel even kort nog met Arjan naar een paar opties. Bijvoorbeeld wat we tegenkwamen, Suit Supply. Die verdubbelde onlangs een bonus naar 4.000 euro.
Voor de aanname van via.
Ja, aandraagbonussen. Is dat iets wat bijvoorbeeld kan werken, of is dat allemaal een beetje, moeten we ons niet te veel op die euro's blind staren?
Nou, dit is echt, Suit Supply doet het heel specifiek via een referral. En dat houdt in medewerker werft medewerker. Daar ben ik zelf erg groot voorstander van. Omdat het jou als werkgever helpt met de kwaliteit van selectie. Want als ik bij Suit Supply werk, dan weet ik wie ik wel en niet aandraag. Dus daar is al over nagedacht. En je merkt ook vaak dat de kwaliteit van die totstandkoming van die nieuwe collega heel erg succesvol is. Mm-hmm. Daar ben ik absoluut voorstander van. Waar ik persoonlijk, maar dit is persoonlijk, geen voorstander van ben, is je ziet al initiatieven als mensen die betaald worden voor sollicitatiegesprekken. Ja. Dus nog voor de aannames, dat vind ik echt alles de plank compleet misslaan.
Daar kan je een bedrijf van maken, dat je gewoon overal gaat solliciteren en dan lekker geld binnenhakt.
Yes.
Ja, ik vind het echt bizar. Er stond van de week een schrijven over een Canadees bedrijf die dit. We hebben het in Nederland jaren geleden ook gedaan in de .com krapte. Dus dat gaat volgens mij echt veel te ver.
Laten we eens kijken welke ideeën onze luisteraars hebben. 020-468-4x0. Eventjes kijken, bij wie gaan wij beginnen? Ja, toch een vriend van de uitzending. Ardi, goedemorgen.
Ivan, goedemorgen, hallo. Ik haak me meteen even aan bij de vinkjes vanuit de vorige uitzending. Ik ben zelf rolstoeler, heb daardoor heel veel te maken met diversiteit en inclusie. Wat wij al jaren doen, ook voor mensen met een handicap, dat we ze gewoon vragen, wat heb jij nodig? En dat kan soms zijn een hoger salaris, dat kan soms zijn aanpassingen in werktijden of manier van werken. Maar terecht wat de man ondernemer net bij jullie ook al zegt, zei ik vorige week ook al, maak ze mede-eigenaar van een bedrijf. Dus het is eigenlijk een menukaart die je gaat samenstellen. Zo, wat is voor jou het meest belangrijk?
Ja, en dan dus op maat gemaakt naar de kandidaat die je wil aannemen. Dank voor het bellen. Jacobi, goedemorgen.
Oh, die lijn. Goedemorgen.
Ja. Zeg het maar.
Ik ben ook een zelfstandige ondernemer. Ik heb een couriersbedrijf. Gaat om maar part-timers. We hebben om te stimuleren die part-timers, gouden tip voor de overheid. Om ze kunnen fulltime werken. Ik heb zelf 2-3 mensen part-timers. Maar ze willen niet fulltime komen, want ze gaan die subsidies kwijtraken. Oorslag en zorgtoeslag. Als de overheid gaat die school omhoog en weet je dat die mensen tot bepaalde salaris blijven toch oorslag en zorgtoeslag krijgen.
Ja.
Dat scheelt 400-500 euro per maand.
Ja, nee, duidelijk.
En ik denk heel veel part-timers kunnen willen naar fulltime gaan.
We willen best werken, maar dan moet het wel mogelijk worden gemaakt. Daar gaan we het zo zeker nog even over hebben. Jeroen, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik zou het belangrijk vinden om te hebben over het houden van mensen. En ik ben zelf zeer tevreden waar ik werk, want de cultuur bij het bedrijf is heel goed. Dat heeft te maken met dat ze de shitload of work of de workload of shit, die twee kanten, bij de mensen weghalen. En als je het takenpakket heel goed omschrijft en je krijgt verantwoordelijkheid en vertrouwen, en vooral dat vertrouwen, dan doe je gewoon je taak. En als die klaar is en je krijgt een klein schouderklopje, dan neem je dan ook genoegen mee. Want ieder mens wil gewoon iets goed doen. Dus als een bedrijf die cultuur weet neer te zetten, dan krijg je tevreden werknemers en die gaan niet zomaar weg.
Ja, dus je wordt niet tot op het bot helemaal volgeladen met werk, zodat je ook 's avonds in de avonduren in de weekend nog helemaal je 3 slagen in de rond aan het werk bent. Maar het is gewoon een behapbare hoeveelheid en als het klaar is, is het klaar.
Ja, en als dan moet je maar klagen als er niet genoeg tijd is. Dus moeten maar mensen aannemen. Maar jij kan je werk maar goed doen als jij je tijd goed kan besteden.
Ja.
En als er altijd iets blijft liggen, dan raak je gesloopt. Hè? Als de boog altijd gespannen is, dan komt er geen pijl meer uit.
Duidelijk, dank voor het bellen. Kasper, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Als je kijkt naar de hele arbeidsmarkt, dan zie je dat de jongeren en Linge steeds meer vrij willen. Terwijl andere mensen zeggen van, goh jongens, ik wil graag wat meer loon. En soms ook de combinatie daarvan.
Uh-huh.
Als je het idee oppakt om te zeggen, jongens, oké, we gaan voor 5% bijvoorbeeld meer loon. Maar die 5% mag je ook omzetten in vrije dagen. En daar zelf de keuze in laten. Ik denk dat je dan al veel attractiever bent voor de meeste werknemers dan dat je dat niet hebt.
Ja, dus dan geef je eigenlijk een beetje. Je laat ze wat meer kiezen over hun arbeidsvoorwaarden. Inderdaad, het keuzeminuutje dat je hen biedt.
Ja, precies. Ja.
Duidelijk, dank voor het bellen. Elmas, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Elmas.
Hallo.
Ik wilde ook graag even reageren.
Zeg het maar.
De voornaamste reden dat werknemers vertrekken is door slecht management of door onveiligheid op de werkvloer.
Mm-hmm.
Of het gevoel dat ze geen verbinding hebben met waar ze mee bezig zijn. In relatie tot het bedrijf. En ik geloof er echt in dat goed leiderschap, dat essentieel is. Zodat mensen blijven. Maar ook goed is voor het merk van de organisatie. En dat doe je eigenlijk door medewerkers te erkennen. Door ze te zien en door ze te waarderen voor wie ze zijn.
Mm-hmm.
In de volste breedte van hun persoonlijkheid.
Ja.
En dat vraagt dus echt om soft skills van het management. En dan gaat het niet om de KPI's en de harde kant.
Ja.
Daar zijn we heel goed in Nederland. Maar het gaat meer om KVI's. En dan heb je het over verbinding.
En dan voelen mensen zich betrokken bij elkaar en bij het werk.
De kritische verbindingsindicatoren dus.
Ja, in plaats van KPI's. Ja. Want we hebben het altijd over de bovenstroom. Huh? En over de regels en over de procedures. Maar de gezonde onderstroom, dus gezonde verbindingen met elkaar, psychologische veiligheid en het gevoel hebben dat je er echt bij hoort en ertoe doet en een waardevolle bijdrage levert, daarvan merk ik in de praktijk dat het heel essentieel is voor mensen. Dan worden ze ook gezien.
Dank voor het bellen, Elmas, met jouw suggestie. Meneer Wijnen, tot slot van dit blokje nog even.
Ja, goeiedag, hoort u mij?
Ik hoor u luid en duidelijk.
Ah, fantastisch. Wij bij Minutes on Career, wij geloven heel erg in radio reclame. En met name de boodschap op de radio verkondigen.
Ja, nou, daar bent u mee bezig.
Ja, ja, wij zoeken bijvoorbeeld commerciële mensen, salesmensen, die ons helpen met ons videobedrijf.
Ja.
En wij merken dat het online heel lastig lukt, zeker met deze krapte. Dus dan helpt het wanneer je veelvuldig op de radio bent, maar ook gewoon contact, hè? Dus ga eens naar buiten, ga eens naar beurzen en ga mensen aanspreken. Dus het offline contact en met name verschijnen in radioprogramma's en de boodschap verkondigen, ja, dat is echt een gouden tip. Kan ik iedereen aanraden.
Wil je nog een paar seconden gratis reclame maken voor je vacatures die je hebt?
Ik vind je een help, dankjewel. Nou ja, wij hebben eigenlijk maar één vacature momenteel en dat zijn echt commerciële mensen die het leuk vinden om binnen de arbeidsmarktcommunicatie videocontent te verkopen en bedrijven te helpen met hun videostrategie. Super tof. Zit in Amsterdam.
Hoe heet het bedrijf ook alweer?
Leuke collega's. Minutes on Career.
Nou, heel goed. De vacature op jullie kant op. Dankjewel, meneer Wijn.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Nee, niet allemaal gaan bellen nu. We gaan niet iedereen een gratis zendtijd weggeven om je eigen vacature onder aandacht te brengen. Ik zie de telefoon niet heel erg overgaan. We praten over onze breekijzer vandaag. Dat is: wat is jouw gouden tip om werknemers te verleiden? Ik praat erover met mijn panelleden, Fatia Abdi, Hidde Bruinsma. En ook bij me zijn Olaf van Vliet, hoogleraar Economie en Arbeidsmarkt, en Arjan Elbers, recruitmentstratege bij Get Noticed. Olaf, heel eventjes over die tekorten überhaupt. Wanneer is dat eigenlijk al zo? Merken wij dit in de reële economie? Want ja, iedereen kent horecabedrijven die op halve toeren draaien omdat ze gewoon tafeltjes niet bediend krijgen. Is dit een probleem dat we gewoon terug gaan zien in groeicijfers?
Nou, wat we merken in de echte economie is dat je langer moet wachten op je kopje koffie op een terras, of je moet langer wachten op je vlucht op Schiphol. Dus dat we dat nu al zien. Het kan best een dempend effect hebben straks ook op de groei, zeker. Dus wanneer vacatures langdurig onvervuld blijven en bedrijven daardoor minder productie kunnen draaien, dus minder omzet kunnen wegzetten, kan dat best, inderdaad. Dat kan zo best wel, ja.
Is dat heel erg, dat we een keer wat minder groeien?
Nou ja, daar kun je van gedachten over verschillen. Je kunt aan de ene kant zeggen, nou ja, er zijn ook andere dingen van belang dan puur groei van BBP. Hè. Denk aan het klimaat, denk aan geluk en welzijn. Dat noemen we brede welvaart. Aan de andere kant kun je ook zeggen, nou ja, er is altijd schaarste en er leven nog steeds veel mensen in armoede. En om voor iedereen de welvaart te vergroten, moet niet alleen, hè, moet ook de welvaart stijgen. Als je ook voor de onderkant van de verdeling van de inkomens wil dat mensen het beter krijgen, ja, dan helpt het ook als de welvaart in totaal ook stijgt.
Ja. Arjan, Joris Luijendijk was hier toevallig net het vorige uur en die zei, ik hoor eigenlijk nergens iets terug over diversiteit als een soort aanbeveling om bij jou te komen werken. Dat je zegt, wij zijn een divers bedrijf, dat willen we uitstralen. Is dat inderdaad zinnig dat je daar in je teksten op aanstuurt? Niet alleen dus dat je zegt van wij streven diversiteit na, dus we nodigen iedereen uit om te solliciteren, bla bla bla, maar ook dat je actief zegt, wij willen een divers bedrijf zijn, dat zijn we ook. En dat gebruik ik als een positief ding om bij ons te komen werken.
Ja, absoluut, absoluut. Want ik denk dat je een hele grote doelgroep mee aanspreekt. Het moet wel intrinsiek zijn, het moet wel echt zijn. Het moet geen marketingkuntje zijn. Mm-hmm. Want als dat nog niet op jouw agenda staat, ja, gaat dan nog niet verkopen, want je kunt het gewoon niet waarmaken. Alleen als je het echt doet, een heel mooi voorbeeld ervan zag ik op een groot jobboard, management jobboard. En die hebben een alinea in elke zin van hun vacature. En dat geeft als mooi voorbeeld aan. Vrouwen zijn statistisch bewezen dat ze slechts willen reageren als ze ongeveer op 95% of hoger van de gevraagde punten aansluiten. Ja. En mannen op 60%. Ze vragen die vrouwen actief om te solliciteren. En dan denk je na over je doelgroep. Ja. Dus, maar als het intrinsiek, als je er echt mee bezig bent als organisatie, natuurlijk neem je het dan mee. Want dat wil jij gewoon zien en weten als jij die communicatie aan het lezen of aan het bekijken bent.
Ja, dan vraag ik me af, moeten nou die mannen de lat wat hoger leggen of die vrouwen de lat wat lager? Of allebei?
Ik denk serieus allebei. Ja. Mannen, maar even in de middeling. Mannen zijn veel sneller genoodzaakt om zichzelf te overschatten en vrouwen te onderschatten.
Ja. Ik ben wel benieuwd, wat kennen jullie het principe open hiring toevallig?
Ja.
Wat vinden jullie daarvan?
Arjan? Ik werk heel veel samen met Start Foundation omdat ik een groot ambassadeur ben van open hiring.
Ja, dus dat betekent dat werkgevers gewoon een functie vrij hebben. Die beschrijven in redelijk algemene termen wat iemand moet kunnen en wat iemand gaat doen. En vervolgens is er geen sollicitatieproces. Je hoeft geen cv in te sturen. Je gaat gewoon aan de slag. En als dan bijvoorbeeld na 1 of 2 maanden blijkt dat er geen klik is, dan wordt er weer afscheid genomen van die werknemer. Dat is volgens mij in algemene termen hoe het werkt, toch?
Exact. En dat doen zij met programma's. Echt van Jumbo tot Laplace, tot met schoenenzaken en koekjesfabrieken.
Dus, zien we daar een verschil in dat het dan makkelijker wordt om mensen te vinden?
Ja, dat gaat heel goed, mits de PR daarop op. Het is vaak lokaal, hè? Dus je hebt ergens een plek van open hiring, noem maar iets, bij bedrijf X in het midden van het land. Daar moet je lokaal je marketing omheen gaan voeren. En dan merk je dat die trekkracht van die programma's heel succesvol is. Mensen tippen elkaar en iedereen met een afstand of een verhaal, die kan ineens heel makkelijk instromen.
Fatia, je noemde net al wat jij zelf belangrijk vindt als het gaat om werk. En wat je belangrijk vindt voor anderen, wat je anderen wenst. En dingen als gewoon de klassieke secundaire arbeidsvoorwaarden. Meer vakantiedagen, de nieuwste iPhone, sporten tijdens werktijd. Hoorde ik bijvoorbeeld laatst. Dat soort zaken. Is dat ook iets waar je waarde aan hecht? Of is dat toch wel wat minder belangrijk voor jou?
Nou ja, ik moet zeggen, ik was deze discussie aan het volgen. En ik liet even alles om even laten inwerken. Ja. Toen dacht ik, ik denk dat 2 dingen ook wel belangrijk zijn om te noemen die niet genoemd zijn. Ik denk, ten eerste omscholen. Ik denk dat heel veel mensen die ik tegenkom zouden heel graag willen omscholen, maar hebben er niet genoeg geld voor, zien die potentie niet in zichzelf. Hè. Die kunnen niet zien, waarom zou ik dat kunnen doen? En wat je ziet ook, hè, als er fondsen, dit soort dingen beschikbaar worden gemaakt, dat juist de mensen die het eigenlijk al redelijk hun schaapjes op orde hebben, dat die zich wel melden. Maar de mensen die eigenlijk heel graag willen omscholen, dat niet doen. En ik denk,
zoals met dat stapbudget bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Als je dan kijkt naar, ik was laatst op bezoek bij de Fix Brigade, dat is een initiatief hier in Amsterdam, waar ze dan heel erg huisjes gaan helpen met kleine klussen isoleren. Al hun werknemers, ik zal maar formuleren, zijn voormalige statushouders. Mensen die normaal gesproken echt niet zo snel in de bak komen. En die allemaal dingen hebben opgedaan, technici in hun thuisland, maar een taalbarrière hebben. Super veel mensen zijn ze aan de slag mee gegaan. Maar ook echt van plekken dat ze zeiden van dat die mensen zelf verbaasd waren. Van, ik kan gewoon werken en een gevoel van waardigheid. En die worden aangenomen, denk ik. Dat soort initiatieven wil je veel meer. Dus dat is 1 ding belangrijk om te noemen. En het tweede, denk ik, wat hier niet genoemd wordt. En daar voelde ik toch een beetje ongemakkelijk. Ik denk, een van de dingen waar ik me heel erg zorgen over maak, er is een super groot verschil tussen mensen zoals wij hier, als ik het zo mag formuleren, die echt over dit soort dingen kunnen meepraten, zeggen, ik wil misschien nog wel
opgeleid.
Ik wil een extra vakantiedag. Uh-huh. En mensen die echt totaal niet, zeg maar, zeggen op een of andere manier hebben. Hè. En dan heb ik het echt over mensen die ook niet zo snel, zeg maar, hun vingertje opsteken van, er is iets in de hand. Hè. Ja. Kijk naar mensen die in de jeugdzorg werken, kijk in de zorg, kijk naar mensen die met politie werken bijvoorbeeld. Hè. Heel blij dat politie ook vandaag, hebben ze nu COO gaan steken, hè, meer hogere salaris. Maar je ziet gewoon structureel dat die tweedeling, zeg maar, tussen mensen die best wel kansrijk zijn, mensen die kansarm is, dat het steeds groter wordt. En ik denk dat dat ook gewoon heel veel druk legt op onze arbeidsmarkt. Dus ik denk, als je er iets aan wil doen, dan moet je en dus inderdaad kijken van, hoe maken we werk aantrekkelijk voor mensen, hoe krijgen we zorgeloos. Maar je moet ook echt kijken naar rechten en ook fundamenteel nadenken. Wat zijn dingen die wij nodig hebben als Nederland qua publieke voorzieningen en dingen. Ja. En hoe zorgen we dat mensen ook dat werk willen blijven doen, en dat ze ook trots zijn op het werk dat ze kunnen doen. En dat verschil is gewoon te groot geworden de afgelopen jaren.
En dat dus ook mensen gehoord worden die geen grote bek hebben. We gaan nog even tot slot van dit half uur naar 3 of 4 bellers met nog hun ideeën. En ik ga een nieuwe regel invoeren. Maximaal 20 seconden. Dus houd kort, want anders dan loop ik nog verder uit de klauwen en dan krijg ik enorm op de kop van mijn bazen. Leonardo, goedemorgen. Dat is wel erg kort. Leonardo, hallo? Ja, zeg het maar, 20 seconden.
Ja, heer Leonardo. Ik zou de sollicitatie eisen, zou ik veel minder uitgebreid doen, want je schrikt er soms van alle eisen die daar staan. Mm-hmm. Dan zou ik zeggen, als tweede, ga naar de markt toe, letterlijk en figuurlijk. Ga eens een keer met je bedrijf op de markt, huur een kraam. En kijk of je daar mensen binnen kan halen. Want daar loopt je doelgroep altijd wel voorbij. Van hoog tot laag. En als derde, dat is een dingetje voor de overheid. Ik zou zeggen,
kijken ze wat voor potentieel er zit op de AZC's. En daar zit ongetwijfeld wel veel mensen die heel graag willen werken. Alleen, ja, dat is een overheidsding. En daar zouden ze bij de overheid ook eens een keertje meer actie moeten ondernemen.
Ja, duidelijk. Daar... Sluit een beetje aan wat Fatjan net zei. Dank voor het bellen. Iets meer dan 20 seconden. Henry Riedijk, goedemorgen.
Goedemorgen, met Henry Riedijk. Nou, ik stel voor betaalde kinderopvang, rekening houden met roosterwensen, rekening houden met kindervakanties, sportactiviteiten organiseren en mensen echt inwerken. 4 weken een personal coach aanwijzen in het bedrijf en echt iemand inwerken. Dan hou je mensen vast in je bedrijf.
Dank voor jouw suggestie. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is als je mensen vast wil houden in je bedrijf. Ga ook eens wat meer op zoek naar mensen met een langere afstand op de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Mensen met een beperking. Ik weet zelf van iemand die 2 jaar eigenlijk op tijdelijk contract bij een werkgever heeft gewerkt. Ook een FD-gazelle trouwens. Waarbij een handicap eigenlijk steeds meer parten ging spelen. En ja, daardoor werd zijn contract niet verlengd. En zit de betreffende persoon dus gewoon thuis. Ja, dat is gewoon heel vervelend als dat gebeurt. En dan denk ik, ja, die werkgever had ook met steun van de overheid, wat ook eerst aan de werknemer is gevraagd, zijn best kunnen doen om die persoon in dienst te houden.
Ja, zonde niet nodig dus. Dank. En tot slot, ja, een andere vriend van de show, Rob Quist.
Goedemorgen. Ja, mijn tip, de tip is zorg voor goede reputatie en goede mond-to-mond reclame binnen de doelgroep van de mensen die je wilt werven. Want als mensen de vacature zien, dan gaan ze toch altijd binnen hun netwerk vragen van hoe zit het bedrijf, is het een goed bedrijf en hoe kan ik daar goed terecht. En als het negatief is, dan mis je gewoon de boot.
Heel veel dank voor jullie suggestie. Ja, ik zie Nihoep van Uno nog bellen, maar die is te laat. Helaas, ik dank Olaf van Vliet, hoogleraar Economie en Arbeidsmarkt aan de Universiteit Leiden en Arjan Elbers. Fijn dat jullie erbij waren vandaag. Zometeen tijdens het nieuws gaan wij even delibereren over het winnende antwoord. Of ja, ja, lijkt me te verstandig. En dan gaan we daarna nog praten over al het andere nieuws van de dag. En zometeen aan het begin van de tweede half uur hoor je dus wie die DHB Plus Radio wint. Ik vond het een fijn half uurtje. Nou, tot zometeen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Gidde Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel, en Fatia Abdi, gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Even terugkomen op het vorige half uur. Wij zouden nog een prijsje gaan uitreiken, namelijk de DAB Plus Radio. En wij hebben hier besloten, unaniem, hè?
Ja.
Ja, precies. Heel goed. Nee, niet dat we daar achteraf nog... Er wordt ook niet gecorrespondeerd over de uitslag. Dat Elmas de prijs gaat winnen. Zij had een suggestie over meer menselijk leiderschap. De KVI, kritische verbindingsindicatoren. Ja, mooi gevonden. Zij wint die DHB Plus Radio zometeen na 12 uur. Gaan we er even terugbellen om de adresgegevens te noteren. En dan komt die radio haar kant op. Dus dank voor het bellen. Ook alle anderen. Morgen mogen we weer zo'n radio weggeven. Maar vandaag gaat hij dus naar Elmas. Oké, wij gaan praten over al het andere nieuws van de dag. Een crimineel die bij je aanklopt met de vraag of je tegen een vergoeding een drugslab in je schuur wil. Of iemand die je bij de haven benadert met best wel een interessante zak geld om even je toegangspas te kunnen lenen. Gebeurt steeds vaker. En daarom stelt minister Jezelkuus een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven om dit soort ondermijning tegen te gaan. Alleen de burgemeester van Rotterdam, die is niet zo enthousiast en die zegt het is maar een gebaar, het is peanuts. En eigenlijk Jezelkuus zelf zegt dat ook ongeveer.
Kijk, wij gaan qua geld nooit matchen wat de criminelen hebben. We geven nu heel veel geld uit aan de aanpak van georganiseerde misdaad. Er is toch nooit zoveel geld geweest vanuit de overheid. En dan nog is het een fractie ten opzichte van wat de criminelen verdienen.
Ja, 10 miljoen dus naar bedrijven. Het bedrag was al bekend, maar het is nu ook bekend geworden hoe dat dan besteed wordt. Terwijl Abu Talib zegt, ja, ik ben in Colombia geweest. Daar heb ik gezien dat er in deze business alleen al 215 miljard omgaat. Ja, hier een leuk signaal, maar een beetje weggegooid geld.
Ja, maar het is volgens mij meer een signaal van dat ze wel aangeven dat ze er iets aan willen doen en dat ze ermee bezig zijn en dat ze de samenwerking willen zoeken met bedrijven. Want ik kan me voorstellen dat als je wordt benaderd, stel als boer en er komt iemand en die wil je lood zien, het is ook best wel, ja, hoe ga je daarmee om? En stap je dan meteen naar de politie of wat doe je? Dus ik vond de suggestie, en volgens mij hebben ze dat nu ook meteen ingevoerd, dat er bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon komt waar je dan naartoe kan. Dus dat is een iets lichtere stap dan dat je meteen naar de politie stapt. Want ik denk dat heel veel ondernemers ook niet precies weten hoe ze ermee om moeten gaan. En dat die 10 miljoen dan waarschijnlijk ook kan besteed worden aan voorlichting. En kijken van hoe kunnen we die samenwerkingen verder opbouwen. Dus ik vind het niet weggegooid geld.
Fatia, de minister zegt dat ze denkt dat deze wedstrijd tegen criminelen te winnen valt. Maar ja, daarom hebben we natuurlijk nog steeds criminelen. Anders was die wedstrijd al lang gewonnen. Dus het is altijd een beetje een kip-en-ei verhaal natuurlijk. Als de minister ergens iets een deurtje dichtgooit, dan zoeken zij weer een ander deurtje om te openen.
Zeker. Alleen ik denk wat Abu Talib aangeeft en natuurlijk heel terecht is. Hè, er gaan miljarden om in deze handel. En ondermijning is al heel lang een probleem. Ik bedoel, je kan zeggen inderdaad 10 miljoen is een signaal, maar dat is echt inderdaad een schijntje. Ik denk wel wat heel belangrijk is, en één ding wat continu niet gewoon goed wordt opgepakt door de overheid, is help steden, help plekken, zeg maar, om veel beter grip te krijgen op hoe ondermijning eigenlijk werkt. We hebben geen idee, zeg maar, hoe geld wordt witgewassen in de stad. We hebben geen idee hoe we beter kunnen handhaven. Hè? Dus notarissen, accountants, kunstgalerieën, ondernemers. Er zijn zoveel plekken waarvan ze iets verdacht zien, maar niet de capaciteit hebben. En ik denk het idee van een crimineel met een zak geld komt, die bestaat nog wel, maar criminele organisaties zijn super geraffineerd. En als je daar echt wat mee wilt doen, hè, als je echt verschil wil maken in ondernemingen, dan moet je iets doen met dat geld. Dan moet je iets doen met dat crimineel geld en daar moet je op jagen. Een heel goed voorbeeld vind ik zelf in Amsterdam. Dan hadden ze, zeg maar, dat systeem met die parkeerautootje die langskomen te kijken of jij
scanauto's.
Toen dachten ze, zullen we wel misschien even aansluiten op een andere database van gestolen auto's in de stad? En toen bleek dat er tientallen gestolen auto's in de stad gewoon geparkeerd stonden. En daar zie je, dat is zo'n goed voorbeeld waarvan ik denk, betere samenwerking tussen instanties zou enorm verschil maken. En daar heb je gewoon geld voor nodig. Je hebt geld nodig om die methodiek beter te kunnen begrijpen. Je hebt geld nodig ook om steden en andere plekken gewoon te ondersteunen. Maar belangrijker nog, en dat is, vind ik, wel een beetje een raar opmerking van de minister, te zeggen van ja, we gaan nooit tegen het geld opgewassen zijn. Dus denk ik, als je zo in de wedstrijd staat, dan verliezen we sowieso al. Ja. Dus volgens mij moet je iedere instantie hiermee te maken heeft zorgen dat ze capaciteit hebben en budget om dit aan te kunnen pakken, maar ook ze dwingen om veel met elkaar te kunnen samenwerken en ook veel strenger handhaven dingen die we al hebben. We hebben anti-witwaswet, maar notarissen houden zich daar totaal niet aan, accounts ook niet. Dus ik voel daar dat dan heel veel nog meer ambitie getoond kan worden vanuit het kabinet.
Ja. Oost, dat voorbeeld dat je noemt over die scanauto's, dat is natuurlijk ook wel een beetje gevaarlijk, want dan kan je ook zeggen, we gaan eens kijken wie er uitkeringsfraude pleegt en wie er door rood fietst en wie er andere dingen doet die we niet willen.
Nee, maar het belangrijkste punt wat ik hierbij wil maken is, we zijn gewoon heel veel plekken waar we langs elkaar heen werken, we elkaar moeten versterken. En ik vind zelf in Amsterdam een heel goed voorbeeld. We hebben de ondermijningsbrigade, die is niet zo lang operationeel, maar het concept daarvan sta ik helemaal achter, namelijk dat je als één overheid optreedt. Daar zit de gemeente bij, daar zit de belastingdienst bij, daar zit de UWV bij en dan ga je op signalen af en dan ga je kijken van hey, wat gaan we hier doen? Nou, het is zichtbaar, mensen zien dat er wat gebeurt, maar je werkt samen en je haalt informatie samen en dat is echt de manier. En ik denk, als je dat niet zichtbaar maakt, dat wij als overheid optreden tegen zo'n souvenirwinkel waar je heel lang al denkt, hoe kunnen die iets, zeg maar, overeind blijven in coronatijd? Er zijn zoveel plekken waar vermoedens mensen hebben, maar niet kunnen handelen.
Maar er wordt toch gewoon nu steeds meer geld ook geïnvesteerd in die samenwerking? Want ja, volgens mij is er 2 weken geleden is nog een instantie, ik ben even de naam kwijt, die georganiseerde misdaad zou gaan bestrijden, die is weer opgeheven.
Van de politie onder
andere. Dat niet werkte. En dat geld gaat nu ook weer naar meer samenwerking tussen de verschillende instanties. Dus ik heb wel het idee dat ze ermee bezig zijn.
Nou, dat geld gaat niet per se daar naartoe. Maar wat ik denk dat wel een belangrijk punt is te maken is van het idee dat we hebben over criminele organisaties, dat zij, zeg maar, met een beetje geld een beetje lullig aanvallen, is totaal niet waar. Ze zijn super geraffineerd. Hè. Ze hebben in coronatijd was het echt heel kwetsbaar. Ze wisten precies van welke ondernemers op omvallen stonden. Ze wisten precies hoe ze die mensen onder druk konden zetten. Met intimidatie, maar dat zijn de plekken waar je moet doen. En dus je moet op dat geld gaan jagen. En ik denk, om dat te kunnen doen, moet je investeren in onderzoek. Moet je investeren in hoe kunnen we beter samenwerken? Hoe kunnen we database? Maar ook wettelijk. Hè? Welke dingen kunnen we juridisch gezien bijvoorbeeld niet qua informatie delen of dat andere zaken die we wel nodig hebben als we echt een verschil willen maken met onderneming. Maar het is een hele grote, hele grote probleem.
Dat is natuurlijk ook met die scanauto's. Dat is natuurlijk ook een privacy kwestie van, ja, hoe ver kun je nou gaan?
Nee, precies. Maar daarom denk ik, laten we daar juist, hè, als ik echt kijk naar de rol van het kabinet, dan denk ik, de rol van het kabinet is niet alleen, zeg maar, zeggen, we kunnen er niet tegen, want we gaan nooit opwassen tegen het geld. Nee, help steden, help plekken om het verschil te kunnen maken. Help ze om, zeg maar, die instanties veel met elkaar samenwerken. En wees daarin ook echt ambitieus. Want ik denk, het feit dat we al jarenlang in Amsterdam een super ontwrichtende cocaïnehandel in stand houden, omdat we nooit dat geld kunnen aantasten, dat we nooit wat kunnen doen met dat crimineel geld, wordt gewoon heel makkelijk wit gewassen. Ja, dat is gewoon dat is gewoon een heel groot probleem.
Twee suggesties nog. ZLTO, de land- en tuinbouworganisatie, die zegt, nou, misschien moeten we maar in huurcontracten voor boeren gaan opnemen, dat je altijd in de schuur mag kijken of daar dingen gebeuren die niet pluis zijn. Goed idee?
Ja, maar dan krijg je natuurlijk nog steeds het ding van ja, als iemand dan zegt, ja, daar heb ik geen zin in en die wordt te agressief, weet ik veel wat. Ja, maar waar moet je dan heen?
Dus,
ja,
dus dat gaat een crimineel ook niet stoppen?
Nee.
Nee. Dan nog Abu Talib, die zegt, joh, we moeten maar eens ophouden met dit gelap. En we moeten naar onorthodoxe methode. Geen gedoe met steekproeven, maar gewoon 100% controle van alle containers. Goed idee?
Ik snap hem heel goed in de haven. Niet de lucht bedoeld. Hè. Mijn haven is zo'n belangrijke doorvoerplek. En één ding waar ik me sowieso aan irriteer met de overheid, zeg maar, soms wat je dan hoort, is, we gaan alleen op signalen af. Dan denk ik, nee, maak het duidelijk aan criminele organisaties ook, hè, dat wij routinematig dit soort dingen checken. Dat wij ook daar inderdaad onorthodoxe manieren ook zullen doen om te kunnen doen. En ik denk, als ik het punt mag afmaken over de haven, dat is een heel goed voorbeeld. Hè. Je hebt natuurlijk ook corruptie binnen zo'n haven. Hè. Het is heel makkelijk met bedragen die hier omgaan, waarbij zo'n 30.000, 50.000 wordt gewoon voorgelegd. Met belofte, we gaan voor je familie zorgen als iets is. Hoe ga je daartegen opkomen? Dan denk ik, dan moet je een cultuur creëren dat we als staat, dat we als overheid, dat wij continu mee bezig zijn en niet af en toe incidenteel.
Ik denk niet dat we de mensen hebben om alle containers te controleren.
En de apparatuur enzovoorts.
Maar daarom heb je dus meer geld nodig. Ja. En mensen, dit is gewoon een prioriteit.
Arbeidsmarkt, jongens.
Ja, het komt allemaal terug.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR breekt.
Wordt u nog geprept dat ze allemaal hele goede dingen vertelt over BNR? Ja. Anders is de stage voorbij. Kijken naar wat jullie opviel in het nieuws vandaag. Hidde, jouw onderwerp sluit aan bij het breekijzer. Heel veel werk, maar 60-plussers komen nog steeds niet aan de bak. Dus liever een functie niet vervuld dan zo'n stoffige 60-plusser.
Nou, daar lijkt het dus wel op. En dat is volgens mij geen goede zaak. En het artikel wat ik zag was een column in de Volkskrant. En er was een vrouw die had volgens mij een maand geleden een brief ingezonden. 63, Rotterdam. Ja. Volgens mij 20 jaar gewerkt als stewardess. Veel ervaring. Die wil graag werken. Ze heeft het geld ook nodig, want ze zit nu nog in een WW-uitkering. Mm-hmm. En als ze over een maand een baan geen baan heeft, komt ze in de bijstand en moet ze haar huis verkopen. Dus alle seinen staan voor haar op groen om te werken. En elke sollicitatie die ze stuurt, ze krijgt niet eens antwoord. Ja, ja. Ze krijgt de antwoord van ja, er hebben iemand gevonden die beter in het profiel past. Ze wordt niet eens uitgenodigd. Ja. Dan denk ik, ja, ik vind het toch wel heel ernstig dat er dus zoveel leeftijdsdiscriminatie plaatsvindt. En dat zoveel werkgevers dus, ja, gewoon niet willen werken met mensen, zeg 50, 60 plus.
Ja, terwijl die 60-plussers vaak ook wel bereid zijn om hun looneisen wat naar beneden bij te stellen. Ja. Dus die willen zich maximaal aanpassen.
Precies, die willen zich maximaal aanpassen. Maar die hoeven echt niet een Rolls Royce te krijgen bij het tekenen, weet ik veel wat allemaal. Maar nog steeds komen ze niet eens door de sollicitatie heen. Ze worden niet eens uitgenodigd.
Ja. Ik zie mijn regisseur kijken van, oh, Rolls Royce, best leuk.
Ja, die gaat meteen weg.
Nee, maar ik vind het echt een hele goed punt van Hidde. Want ik denk ook gewoon, die mensen hebben superveel ervaring, weet je wel. En ik vind het heel gek inderdaad, dat als werkgever, zeker als ik kijk bijvoorbeeld onderwijs. Dan denk ik van, joh, hoeveel mensen lopen rond die zo lang voor de klas hebben gestaan, zou je die dan niet even langer, zeg maar, de vraag om terug te komen? Dus ik vind het echt een heel goed punt. En ik denk die discriminatie, zoals jij het noemt, en niet alleen leeftijd, dat gebeurt op heel veel plekken. Er zijn heel veel aannames over hoe iemand zou moeten zijn. Maar denk ik, take a chance, weet je, aan iemand. Weet je,
neem het cliché is natuurlijk, ze zijn niet, ik ga nu ook even discrimineren. Ja. Het zijn allemaal langzame mensen en ze komen niet zo lekker bij. En ze hebben allemaal zorgverlof nodig en je moet heel veel begeleiding.
Nou ja, als je dat soort stereotypes doet.
Ja,
als je dan
Nee, maar
daarom vind ik het wel grappig. Want dan denk ik, ja, al die twintigers die zeg maar soort met hun midlife crisis al half vol zitten, terwijl ze nog niet eens 30 zijn geworden. Ja. Nee, maar zonder grap. Ik denk, iemand die heel veel ervaring heeft, niet alleen ervaring qua werkervaring, maar ook levenservaringen, dat is een enorme belangrijke bijdrage. Ja. Binnen zo'n bedrijf, maar ook volgens mij binnen zo'n school. Dat kan je echt niet onderschatten. Dat bespaart je bij wijze van spreken ook geld. Maar dat geeft ook een goed gevoel, denk ik, dat mensen die zeggen, hey, ik steek mijn vinger op, ik wil werken, dat die niet aan de bak komen, want werkgever heel kieskeurig is, vind ik heel gek.
Iwan, het zal vast wel eens gebeuren, maar dat is ook de reden dat we in Nederland bijvoorbeeld kunnen zeggen, we geven je een contract voor 6 maanden en we kijken na 6 maanden hoe het gaat.
Moet van beide kanten.
Ik bedoel, waarom worden die mensen meteen afgewezen? Ze worden niet eens uitgenodigd. Ze krijgen niet eens een reactie. Ik las een man die had al 200 keer gesolliciteerd. Die werd nergens uitgenodigd. Wat gaat daar mis?
Kortom, neem een 60-plusser in dienst, is jouw oproep. Fatia, jij wil het hebben over politici die bedreigd worden. Het aantal bedreigingen is in een aantal jaar verdrievoudigd. Hoe komt dat?
Hele goede vraag. Ik denk echt een hele goede vraag. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb zelf dit stuk inderdaad aangeschreven samen met Itay Garmi. Hij is raadslid voor Volt. En wij hadden gewoon met elkaar onderling best wel heftig gesprek. Omdat wij zoiets hadden van, het is best wel gek dat we nu al hiermee te maken hebben. En tegelijkertijd ook zo'n geïnternaliseerd idee van, ja, je moet er maar niet over hebben, want het hoort er misschien wel bij. En toen dacht ik, nee, dit hoort er niet bij. Want Het is volgens mij tweeledig. Ik denk één, heel veel mensen die hebben niet het gevoel van... ik hoor in de politiek. Hè? Dus die willen ook niet bij politieke partijen aansluiten. Zien het niet. Daarom denk ik juist is het zo belangrijk om ons nu ook uit te spreken. Want ik denk, hoe minder diverse politiek is... hoe minder representatief de politiek is, hoe slechter ons beleid wordt. Ja. Maar het andere heeft ook echt te maken met die hele harde cultuur. Hè? Er is gewoon heel lang ook gepropagandeerd door ook extreem rechts. Maar ook, hè, zie je nu met Ongehoord Nederland, bijvoorbeeld de NPO. Het hele idee van, de hele politiek is fout. De enige persoon die goed is, nou, misschien ik dan, zeggen ze dat net dan niet. Maar de hele politiek is op uit om burgers gewoon kapot te maken. En ik kan me voorstellen, zeg maar, alles wat er gebeurt zonder toeslagen of verder, dat het heel erg gevoed wordt. Maar als je de hele tijd zegt, dit idee van, hé, alle politici zijn fout. En je kan ze bij wijze van spreken, de politiek, dat is er niet voor iedereen. Dan ga je bijna een soort dat goed praten als er dan ook iets gebeurt met volkstegenwoordige politie. En ik vind dat een hele toxisch iets. Omdat ik denk, uiteindelijk, einde van de dag, is het ook heel belangrijk en wezenlijk voor, ook voor de gezondheid van onze democratie, dat mensen het gevoel hebben dat de politiek over hun verschil kan maken, maar dat zij ook onderdeel zijn van die politiek. En door dat beeld continu te voeden, legitimeer je een bepaald soort geweld, die ik denk echt schadelijk is op de lange termijn.
En hoe kunnen we dat vertrouwen misschien weer een beetje herstellen? Zonder dat het een gedwee volgt, want je moet natuurlijk wel kritisch blijven volgen.
Ja, zeker.
En je mag ook daar hard in zijn, inhoudelijk en dergelijke. Ja. Dus hoe gaan we dat herstellen, dit probleem?
Nou ja, ik denk het allerbelangrijkste wat ik in ieder geval zelf voor mezelf voorneem. Hè. Kijk, ik vind het gewoon heel belangrijk dat je als volksvertegenwoordiger gewoon zo vrij mogelijk moet zijn en zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk zijn. Ik ben altijd iemand geweest die echt me superhard ook gewoon uitspreekt als dingen gewoon niet werken, ook binnen de overheid en naar buiten. Maar wat ik gewoon heel erg hoor van mensen die ik spreek, is mensen voelen zich niet altijd begrepen en gehoord in de politiek. Dus ik ren echt extra hard juist voor die mensen, omdat ik zo het gevoel heb van die afstand, hè, die we soms onderschatten, en die vertrouwenskloof die bestaat, die kan je alleen herstellen door nabij te zijn. Hè. Mensen het gevoel hebben van, jij bent er ook echt voor mij. Maar ook door hun problemen echt te adresseren en wat mee te doen, en ook daarin samen te werken. En daar ben ik gewoon helemaal niet vies van. We kunnen allemaal ieder onze eigen weg op gaan. Maar als de hele democratie voor mensen een gevoel heeft van, die werkt niet voor mij, ja, dat werkt gewoon niet. Dus die verbinding blijven zoeken is gewoon cruciaal. En ik denk ook actief blijven werken om veel meer mensen te betrekken bij de politiek. En dan heb ik het ook echt dat mensen ook aansluiten bij politieke partijen. Hè? Er wordt altijd daar lach over gedaan. Maar als je alleen maar daar, oude witte mannen hebt rondlopen. Allemaal leuk aardig als je hem houdt van debatteren. Maar dat is niet de essentie. De essentie is dat je samen met elkaar van ideeën wisselt. Dat je samen, zeg maar, belangen uitvecht. Dat je aan een geheel werkt. En dat is iets wat gewoon afgelopen jaar slecht is gebeurd.
Dus meer betrokkenheid, maar het moet wel van beide kanten komen. Dan gaan we nog even kijken wat de trending is op de socials. Benzineprijzen zijn gestegen naar een recordhoogte 2,54. En dat voelen de mensen in de portemonnee. De challenge geen druppel, geen benzine is trending. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daagt je uit om tot 1 juli de auto te laten staan. Goed voor portemonnee en milieu. Maar critici zeggen, ja, autorijden is nu überhaupt onbetaalbaar, dus ik laat hem inderdaad staan. Daarnaast gaan mensen op de socials los over Ongehoord Nederland. Die hashtag is ook trending, Ongehoord Nieuws. Gisteren heeft de NPO-ombudsman bekendgemaakt dat Ongehoord Nederland de NPO-code schendt en onjuiste informatie zou verspreiden. En hashtag Peter R. de Vries nog steeds trending. Mensen zijn geraakt door het begin van de rechtszaak van gisteren. De verhalen van Kelly en Royce de Vries, die hebben veel emoties losgemaakt.
Jullie hebben van een van mijn ouders het leven afgenomen. Mijn allerliefste vader. Mijn maatje, vertrouwenspersoon en zorgzame opa van mijn kind. En voor wat? Omdat jullie het niet met hem eens waren? Omdat iemand jullie geld bood?
Ja, en ook de toespraak van Royce de Vries, die zorgde dus voor veel emoties en ook herkenning, want hij lijkt nog wel een beetje op zijn vader. Tot slot van deze uitzending gaan we het nog even over stagiairs, want dat stagiairs alle vuile klusjes op mogen knappen, hè, koffie halen, ze krijgen van alles de schuld enzovoorts, dat weten we. Maar wat blijkt nu uit onderzoek van ResearchNet en zometeen in zaken doen, dus hoor je het interstedelijk studentenoverleg die het onderzoek hebben laten doen. 1 op de 4 studenten die stage loopt, wordt ingezet als een soort normale werkgever, maar dan ook nog eens zonder de vergoeding. Dus je loopt eigenlijk niet echt stage, maar je krijgt er ook nog eens geen geld voor. Huh, dat is raar. Eens eventjes wat introspectie doen. Bij ons is aangeschoven stagiair Rosa Schotman. Deze week betrokken bij BNR Breekt. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe is het hier bij BNR?
Ja, goed, maar hard werken, dat wel. Ja.
Herken je in het beeld dat het ISO schetst, dus dat stagiairs een beetje worden ingezet als normale werkgever, maar dat ze er eigenlijk amper tot niet voor beloond worden?
Nou, ik ken wel mensen die dat gehad hebben. Dat ze echt het idee hebben van, nou, ik word echt uitgebuit. Dat gevoel heb ik niet. Want ik zei, je moet echt hard werken, vroeg opstaan. Dat hoort bij de radio. Maar als ik het idee heb van, nou, ik wil me als stagiair hier ontwikkelen, dan krijg ik die kans ook wel. Dus
okay.
Dat is wel belangrijk.
Hoe zit het met je stagevergoeding bij BNR?
Nou, in verhouding is die dus nog best wel hoog, 375. Okay. Maar ik denk wel dat bedrijven zich meer bezig zouden moeten houden met, nou, okay, de inflatie is nu hoog. Dus mijn stagevergoeding is minder waard. Ik kan er niet heel veel bij werken. Ja. Dus dat is bikkelen soms met zo'n stagevergoeding. Ja. Dus dat is iets wat bedrijven wel mee kunnen nemen.
Daar zit misschien nog wel een oproep in. Je krijgt bij ons heel veel verantwoordelijkheid. Althans, dat vinden wij zelf en dat doen we ook. Want we smijten stagiairs best wel snel in het diepe. Is dat goed of is dat eigenlijk ook iets kwetsbaars?
Nee, ik vind het goed. Want als je, ja, als je aan de zijkant zit en je krijgt alleen maar de makkelijke verhalen, ja, wat kan ik dan echt leren? Ja, niet zo heel veel. En stel nou dat je bij je werkplek wil blijven, dan moet je ook wel een beetje het echte werk meegemaakt hebben. Dus ik vind het goed.
Hidde, goed dat we stagiairs een beetje flink aan de bak zetten?
Ja, zeker. Ik denk dat je stage juist een tijd is waarin je ongelooflijk veel kan leren. En waarin je jezelf heel erg kan ontwikkelen. En ook heel erg kan zien van, vind ik dit werk leuk? Mm-hmm. En ik vind het wel goed dat hier wel een stagevergoeding wordt betaald. Want ik ken ook heel veel studenten die niet eens een euro krijgen. En die wel om 11 uur 's avonds geappt worden van, hey, wil je dit nog even doen of wil je dat nog even doen? Ja, dat vind ik echt veel te ver gaan.
En Fatia is een warm ondersteuner van het inflatieargument. En daar moet maar wat bij voor stagiairs?
Absoluut. Nee, serieus. Ik denk als ik alleen kijk naar boodschappen, zijn super duur geworden. Nou ja, het is ook algemeen bekend ook als het gaat over de energierekening. Bijvoorbeeld de toeslag die wordt gegeven aan minima, waar ik echt heel blij mee ben en goed is. Maar studenten worden daar bijvoorbeeld bij uitgezonderd. Hè? Dus dat vind ik ook zoiets. Die moeten maar gewoon bijlenen. Dus ik vind wel, de tegemoetkoming zou iets hoger moeten zijn. En ik zou bijna hier ook een beetje voor willen lobbyen om dat ook gewoon zo snel mogelijk te doen.
Nou, heel goed. Dank, Rosa. En blijf nog even bij ons, want je moet de uitzending nog online zetten en koffie halen en zo en dergelijke. Ja, heel fijn dat je er was. En ook dank aan Fatia Abdi en Hidde Bruinsma. Maar zometeen dan is Thomas van Zijl hier dus met Zaken doen. Hij spreekt met het ISO over dit probleem. En morgen is BNR Breekt er weer. Ben ik er ook weer om 11 uur. Tot morgen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.